Wie de geer? Wie is een beheer? Wie is die begin in die einde? Een wat is, wat was en wat komt? Mijn hart is aan. Alle eer wil ik brengen. Hij is die weg in die ware. Daar is niemand zoals hij.
Ja. Hij staat aan. Ja. Goedenavond allemaal. Als iedereen een plekje kan gaan zoeken en een kopje koffie heeft of een kopje thee. Ja. Willen jullie mij helpen in mijn gezag? Als iedereen een plekje kan gaan zoeken, dan gaan we beginnen. Want we hebben nog een hele avond voor ons. Ja, plek zat. Allemaal een plekje. Dat is ook niet zo moeilijk, werd er net geroepen. Er is plek zat. Dan gaan we beginnen. In het woord discipel zit ook discipline. Er werd net gezegd, van de discipline die gaat een beetje achteruit naarmate de avonden vorderen. Maar nee, we zijn blij dat we hier mogen zijn. En het is ook goed om jullie allemaal weer te zien. Want het is vanavond weer een bijzondere avond. We mogen ons weer verheugen op Gods woord. Wat gesproken gaat worden. Ja, discipline, hè, hadden we het over. Ja. Ik wil met jullie beginnen met het lezen van een psalm, als jullie het goed vinden. Dan... Vorige week had Anne ook een hele mooie psalm. En op de een of andere manier kwam ik op psalm 1 voor vanavond. En het eerste stuk wil ik met jullie lezen. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. En die niet staat op de weg van de zondaars. En die niet zit op de zetel van de sporters. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. En zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken en zijn vrucht geeft op zijn tijd. Waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal goed gelukken. Een hele mooie psalm. En, tegenwoordig is er op de radio en televisie een commercial van een telefoonprovider. Gaat hij nou naartoe? En die zegt, niet omdat het moet, maar omdat het kan. En als ik in deze psalm kijk, denk ik, ja, dat is hier van toepassing. En niet alleen omdat ik kan, maar omdat ik wil. En ik denk dat iets is, ook voor vanavond, ik wil niet te veel gras voor de voeten wegmaaien. Hè, maar we mogen leven vanuit genade. En vanuit die genade mogen kijken naar ja, hoe we Jezus wet, zoals we hem vanavond ook weer een stukje krijgen, want zo noem ik hem dan, Jezus wet, hoe we daarnaar kunnen kijken, met verlangen om meer en meer op hem te gaan lijken. En dat is mijn verlangen niet, althans wel, om meer en meer op hem te gaan lijken. En ik word 's nachts ook wel eens wakker. En dan is het niet dat ik dan de 10 geboden overdenk. Nee, maar wel dat de Heilige Geest mij soms bepaalde dingen aandraagt. En dan laat ik hem toe om in te spreken in mijn hart. En dan ga ik daarmee aan de gang. En breng ik het ook bij de Heer in gebed. En dat is iets moois, als de Heilige Geest met je aan de gang is. We gaan de Heer prijzen met een aantal hele mooie liederen die Tini heeft uitgezocht voor vanavond. En het eerste lied is O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht. En dat mogen we ook, want het is een prachtige schepping die hij heeft voortgebracht.
Thank you.
kinderen zijn. Omdat u ons wil maken, zo mooi als uw zoon. Heer, daar willen we ons naar uitstrekken. We willen onze harten openzetten. Open ons verstand, open onze geestelijke oren. In Jezus' naam. En we zegenen Wim. In Jezus' naam. Amen. Amen.
Samen met jullie en al die andere heiligen en die miljoenen en miljoenen engelen al een beetje voor de troon van het Lam staan.
Want dit lied gaan we zingen, hè, als we later de bruiloft van het Lam vieren en we zijn daar waar we zo naar verlangen. Voelen jullie dat wel een beetje, als je daar gewoon even aan denkt van wauw, wat gaat dat worden? En dan klinkt het hier al geweldig, met dank aan Hans en al die mooie stemmen, maar in de hemel, volgens mij gaan onze harten dan alleen al open vanwege de schoonheid van de muziek en de aanbidding. En dan zien we daar het Lam en al zijn heerlijkheid. Je weet niet hoe je het dan gaat hebben. En dat gaat er maar gewoon eindeloos door. Zonder dat we het ooit zat worden. Dat doet me gelijk even denken aan aan een keer toen ik een klein jongetje was. En op zondagmorgen met mijn ouders meegegaan naar de kerk zoals het hoorde. En het ging in die kerkdienst over de hemel. Maar ik had het nog niet helemaal goed begrepen van wat mijn vader nou, of wat de dominee nou bedoelde. Dus ik vroeg aan mijn vader tijdens het eten van papa, wat is nou de hemel? En toen gaf mijn vader dit antwoord. De hemel is net een kerkdienst, maar dan een die nooit ophoudt. En toen dacht ik, dan wil ik nooit naar de hemel. Mijn hemel, ja. Nou, geloof me, de kerk of de hemel is veel meer dan een kerkdienst. En daar mogen we echt naar uitzien. Hey, welkom allemaal bij deze vijfde avond alweer. Over de bergreden. En ik zeg het nog maar een keer. 12 lessen van Jezus over discipelschap in de praktijk. En vanavond gaan we nadenken over het thema de wet vervult, uitroepteken. Dus, vraagteken. Wat betekent dat? En we gaan zien wat Jezus ons leert over de wandel van de gelovigen. Even om de vorige avonden nog een beetje terug te halen, een beetje samen te vatten. We hebben in de zaligspreking, in de eerste 12 versen van de bergreden, hebben we ontdekt wat het karakter is van een discipel van Jezus. In de twee studies van de vorige maand, de versen 13 tot 16, hebben we gezien wat de positie is van een discipel in deze wereld. Wij zijn het zout van de aarde en we zijn het licht van de wereld. En dan in het verdere gedeelte van hoofdstuk 5, de versen 17 tot 48, gaat het over de wandel van een discipel. Dus je ziet dat er in deze preek van Jezus een hele logische opbouw zit, een hele mooie, daar kun je ook als spreker ontzettend veel van leren, hoe Jezus zo zijn preek opbouwt. Dus het begint met het karakter, dan de positie en dan de wandel van een discipel. En daar gaan we vanavond en over twee weken op 28 november over nadenken. Vanavond gaan we vooral de eerste vier versen bestuderen, dan gaat het over de vervulling van de wet. En dan over twee weken dan gaan we de andere versen van hoofdstuk 5 nog behandelen. En dan gaat het over de bedoeling van de wet. We gaan vanavond maar eens even beginnen met gewoon eens even met elkaar in gesprek te gaan. Dat doen we meestal een beetje of aan het eind van de avond of aan ergens halverwege. Maar nu gewoon eens even als je dit thema zo ziet staan. De wet vervult. Dus, wat betekent dat nou voor jullie? Jullie zijn hier als discipelen van Jezus. Ik neem aan dat je gelooft dat de wet vervuld is. En zo niet, ga het straks lezen en dan weet je het zeker, want Jezus zegt het zelf. Maar wat betekent dat nou? Nou, willen jullie even een minuutje of vijf even hier met elkaar over in gesprek gaan, wat dit voor jou betekent, dat de wet vervuld is. Ga je gang.
Oké, nou eens even kijken of het nog nodig is dat we überhaupt de Bijbelstudie gaan doen. Want als jullie allemaal de goede antwoorden geven, dan zijn we klaar, hè? Oké. Wat zijn jullie gedachten bij deze uitspraak? De wet vervult, dus... Hij is een goede spreker. Oké.
Nou, wij dachten vooral dat het de wet vervult. Dat betekent eigenlijk zeg maar, dat het er niet toe doet wat wij doen, of wat we verkeerd doen, zeg maar. Alleen, dat betekent natuurlijk niet dus dat we maar kunnen doen wat we willen, zeg maar. We moeten eigenlijk het beeld van Christus gaan dragen als offer der dankbaarheid, zeg maar. Maar de wet vervult, dat is eigenlijk een troost, zeg maar, voor ons. Dat het niet ervan afhangt of dat wij de wet ook vervullen, zeg maar. Dat was onze conclusie eigenlijk vooral.
Nou, klinkt redelijk bijbelgetrouw, hè, vinden jullie? Ja, hè? Oké, wie heeft er nog meer iets moois hierover te vertellen? Ja, wie is hij? Oké.
Ja, de wet is vervuld. In het Oude Testament... Wie niet de wet doet, is onder vloek. Maar in het Nieuwe Testament, zegt de Bijbel in Galaten, hij is een vloek geworden ons te verlossen van de wet. Dus de Heere Jezus is zonder enige zonde. Wat de profeten, Mozes, alles die niet konden dragen, heeft het wel vervuld. Dus als wij verborgen in Christus, zijn we ook niet onder de wet, maar onder het genade. Maar het is niet, genade is niet een vrijgang om te zondigen. Maar dit is wat...
Oké, dankjewel. Nog één iemand? Oh ja. Zo, heb ik gelijk even mijn avondwandeling.
Ik heb niet iets moois, mag dat ook? Ik vind het moeilijk.
Je vindt het moeilijk?
Ja, ik vind het moeilijk. Want dan staat er de wet en de profeten. De wet of de profeten. Ik weet eigenlijk niet eens wat daarmee bedoeld wordt.
Dat gaan we straks uitleggen.
Oké. Maar als ik denk, al die wetten hè, die hier staan. Nou, dat proberen we niet eens. Tenminste, ik niet. Ik probeer niet al die wetten te houden. En als er dan staat, de wet is vervuld. Dan begrijp ik wel dat wij die wetten nooit kunnen vervullen en dat Jezus dat voor ons gedaan heeft. Maar als ik dat nou graag wil doen, als ik denk dat God daar blij van wordt, want hè, dat staat hier toch wel zo ongeveer, denk ik. Ja. Dus, ik weet het niet, geen idee.
Jij geeft het maar mooie voorzetten, dankjewel. En daar nog één.
Dus, niet meer leven vanuit een kramp, maar leven vanuit vrijheid. Omdat hij de wet nu in ons hart schrijft, ga je willen doen wat hij graag... Ja, ga je zijn wil willen doen. Ja. En dan is het geen moeten meer.
Dankjewel. Voordat wij met de studie verder gaan, gaan we een lied zingen. En nou, dat woord is al gevallen. Dat lied gaat over genade. Door uw genade, Vader, mogen we hier binnen gaan. Volgens mij heb ik hem de vorige keer ergens spontaan geciteerd tijdens mijn studie. Maar toen hebben we niet gezongen, dus dat gaan we vanavond doen. En tijdens het zingen van het lied is er ook de collecte voor de onkosten van deze avond.
Vader, we gaan lezen uit... Staat die aan? Ja, okay. Voordat we gaan lezen uit Matthäus 5... Ja, staat die echt aan? Nu wel dan? Ik denk dat ik het op bloed gezet, maar daar weer van afgaat. Ik heb niet het gevoel dat het wordt gestreven. Nu wel, oké. Okay. Ja, dan zeg ik dat telkens. Oké, ik ga gewoon verder. Ja, moet ik zeggen. Voordat we gaan lezen uit Matthäus 5, wil ik jullie graag eerst meenemen in een gedeelte uit het Oude Testament. Een gedeelte dat.
Is die maar. Nu staat hij in ieder geval aan. Kijk. Hadden jullie mij wel gehoord? Ja, hè? Oké. Okay. Een gedeelte dat niet zo bekend is, maar wel voor de Joodse luisteraars van die dagen. Dus ook voor die 12 discipelen voor wie Jezus de bergreden in de eerste plaats uitspreekt. En zeker voor de religieuze elite van die dagen, de fariseeën en de schriftgeleerden, een heel bekend en belangrijk gedeelte was. Het is een waarschuwing die Mozes uitspreekt. Ten aanzien van profeten die in Israël zouden gaan opstaan en die zich met tekenen en wonderen zouden gaan presenteren. En wat we nu gaan lezen, dat komt eigenlijk hierop neer. Mozes die zegt, iemand die zegt een profeet te zijn, die wonderen en tekenen verricht, wil niet zeggen dat hij per definitie ook een echte profeet van God is. Met andere woorden, wees kritisch. Nou, mannen die opstaan en zeggen, ik ben een profeet, of zich gedragen als een profeet, zelfs als ze wonderen en tekenen verrichten. Misschien begrijp je nu, als we dit gaan lezen, waarom niet alleen de fariseeën en de schriftgeleerden, maar het hele volk zo kritisch was naar Jezus. En zo het vergrootglas op zijn leven en vooral op zijn leer legde. Klopte het wel, want Mozes had gewaarschuwd, pas op voor die profeten die wonderen en tekenen verrichten. Lees maar mee. Deuteronomium 13 vers 1. Als in uw midden een profeet opstaat, of iemand die dromen heeft, en u een teken of een wonder geeft, nou, dit is eigenlijk een omschrijving van Jezus. Hij was als een profeet, hij deed tekenen en wonderen, en dan gaat het verder, en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt, en hij zegt, laten we achter andere goden aangaan, die u niet kent, en laten we die dienen. Luister dan niet naar de woorden van de profeet of naar hem die dromen heeft. Want de Heere, uw God, stelt u dan op de proef om te weten of u de Heere, uw God, lief hebt met heel uw hart en met heel uw ziel. Achter de Heere, uw God, moet u aangaan. Hem moet u vrezen. Zijn geboden moet u in acht nemen en zijn stem gehoorzamen. Hem moet u dienen en u aan hem vasthouden. Met andere woorden, niet iedere profeet, inclusief wonder en tekenen, was het volgen waard. Zo'n profeet moest kritisch getoetst worden. En als er dan een valse profeet bleek te zijn, zo gaat Deuteronomium 13 verder in vers 5, dan moest deze valse profeet zelfs worden gedood. De fariseeën en de schriftgeleerden waren van mening dat Jezus een valse profeet was. Want hij zei, ik ben God. Dat is godslastering. Dit moet een valse profeet zijn. Dus het feit dat ze Jezus hebben gedood, was eigenlijk een opdracht van Mozes. Als je het zo bekijkt. Dus even de achtergrond waarom de Joden zo kritisch waren op profeten die wonderen en tekenen verrichten. En een van de dingen waarop zo'n profeet dan werd beoordeeld, was hoe hij omging met Mozes. Met de wet. Met de profeten. Als hij positief sprak over Mozes, dan was het goed. Als hij kritisch was over Mozes, of zelfs Mozes terzijde schoof, dan was het een valse profeet. Dan moest je echt heel erg gaan opletten. Nou, het lijkt wel of Jezus in het gedeelte wat we vanavond met elkaar gaan bestuderen, alsof Jezus hier zijn geloofsbrieven afgeeft aan zijn 12 discipelen. Een geloofsbrief, dat is een schriftelijk bewijsstuk dat iemand bevoegd is om benoemd te worden in een bepaalde positie. Het is alsof Jezus hier tegen zijn 12 discipelen en nogmaals die hele massa die meeluisterde, die op afstand bleef, maar die wel meeluisterde. Het is alsof Jezus hier wilde zeggen, jongens, Ik ben betrouwbaar. Ik kom niet om Mozes opzij te schuiven. Nee, ik kom juist om Mozes te bevestigen. Ik ben wie ik zeg te zijn. Ik ben echt meer dan een profeet. Ik ben de Zoon van God. Nou, houd dit even in gedachten als we gaan lezen uit Matteüs 5 vanaf vers 17. Denk niet, zegt Jezus, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Nou, even tot zover, we gaan straks het stukje verder lezen. Ik wil je een aantal dingen aanreiken vanavond die je zullen helpen om dit gedeelte beter te begrijpen. Ik denk dat het vanavond echt even een pittige studie gaat worden. Waarin ik jullie gewoon even een aantal hele belangrijke basiszaken wil meegeven. Om dat hele verhaal over de wet, want wat is daar veel verwarring over. In zowel reformatorische kerken als in evangelische kerken. Wat is er veel verwarring over de wet. En daarom is het heel belangrijk dat we gewoon eens even wat dieper gaan graven rondom dit thema. Allereerst is het denk ik heel goed om te weten dat voor de Joden het Oude Testament, de Tanach, bestaat uit drie delen. Het eerste deel van de Tanach, dat is de wet, de Torah. Dat zijn de eerste vijf Bijbelboeken geschreven door Mozes. Het tweede gedeelte van de Tanach, dat zijn de profeten, de Nevi'im. En het derde gedeelte van de Tanach, dat bestaat uit de geschriften, de even kijken of ik het goed uitspreek, de Getubim, zo moet ik het officieel zeggen. En dat zijn dan de Bijbelboeken zoals de Psalmen en de Spreuken, Job, Hooglied. Dat zijn de geschriften van het Oude Testament. Nou, het hele Oude Testament bij elkaar, dus de 39 Bijbelboeken, die vormen met elkaar de Tanach. En de Tanach, of het Oude Testament, werd op diverse manieren door de Joden in die dagen omschreven. Wij spreken het over het Oude Testament. Daar had je een Jood nooit iets over horen zeggen, want er was nog helemaal geen Nieuw Testament, dus ook geen Oud Testament. Ze hadden het gewoon over de Tanach. Of, zoals ze dat ook willen omschreven, de wet en de profeten. Als ze dat tegen elkaar zeiden, dan bedoelden ze wat wij dan nu noemen het Oude Testament. En soms werd het nog korter samengepakt als ze spraken over de wet. Dan bedoelden ze niet per definitie de 10 geboden van Mozes. Nee, dan werd dat ook gebruikt als een omschrijving van het hele Oude Testament. Nou, een psalm, we zijn vanavond ook weer begonnen met een psalm. Een psalm waarin dat heel mooi ook zichtbaar wordt. Dat is psalm 119. Ik heb daar eerder uit geciteerd. Het openen van uw woord verspreidt licht. Weet je wel, die psalm. In psalm 119 wordt de heerlijkheid van de wet bezongen. En dan gaat het soms opeens over de wet en soms opeens over het woord. Maar hetzelfde, de wet is een omschrijving van het Oude Testament, van het Tenach, van het hele van op dat moment geopenbaarde woord van God. Dus als Jezus hier in Matteüs 5 spreekt over de wet en de profeten, en hij zegt ervan, ik ben niet gekomen om die af te schaffen, dan heeft Jezus het gewoon over het Oude Testament. Heel duidelijk. Niet alleen over de 10 geboden, of wat dan ook, nee, dan heeft hij het over het hele Oude Testament. En dan zegt hij, ik ben niet gekomen om de wet en de profeten af te schaffen. Of zoals andere vertalingen het vertalen met ombinden, om de wet op te heffen. Absoluut niet. Jezus is ook niet gekomen om de wet aan te passen. Hij is ook niet gekomen om de wet te nuanceren. Nee, hij laat Mozes, hij laat de wet en de profeten helemaal staan. Dat is even heel belangrijk om dit binnen te laten komen. Dus als er soms mensen zijn, en ik kom ze vooral tegen in de wat meer evangelisch-charismatische kringen, mensen zijn die zeggen, ik ben een nieuwtestamentisch gelovige, ik heb met het Oude Testament niets meer te maken. Die moeten even wat beter luisteren naar wat Jezus daar zelf over zegt. We hebben ook als nieuwtestamentisch gelovigen alles met het Oude Testament te maken. Er is niets afgeschaft, er is niets opgeheven, er is wel iets, alles vervuld. Daar gaan we straks naar kijken wat dat betekent. Maar eerst even iets over wat Jezus zegt over die jota en die titel. Hij zegt, Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan. Nou, dat klinkt je misschien wat vreemd in de oren. Wat bedoelt Jezus hier? Nou, hij laat hier twee dingen zien. Dit is de jitta. Dat is de tiende letter van het Hebreeuwse alfabet. Dat is de kleinste letter van het alfabet. Een jota was niet eens een letter. Dat was, kijk, je ziet hem hier. Dat was een heel klein haakje aan sommige Hebreeuwse letters. Dat werd gebruikt om de uitspraak van het Hebreeuwse woord te verduidelijken. Een Hebreeuws woord met een letter zonder zo'n haakje moest je anders uitspreken dan wanneer er een titel, een haakje bij stond. Dus wat Jezus hier duidelijk wil maken is, zelfs de kleinste letter, zelfs dat hele kleine haakje, dat alleen maar een nuance aangeeft in de uitspraak, zelfs dat gaat niet voorbij. Dat staat en dat blijft staan. Dit is een typisch Joodse manier van uitleg geven. Jezus was een Joodse leraar. En hij voert het heel veel door. Zelfs de joten en de titel, nee, die staan gewoon. En dan voegt Jezus er ook nog aan toe, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan. Kunnen jullie naar kijken, maar volgens mij is de hemel en de aarde nog niet voorbij. Dat betekent dat alles wat we lezen in het Tenach, in het Oude Testament, dat staat nog steeds helemaal. Nou, houd dit ook even vast. Jezus die zegt hierover in een discussie met, zoals het zo vaak gebeurde, met de fariseeën en de schriftgeleerden het volgende. In Johannes 10 vers 35 zegt hij, de schrift kan niet van kracht beroofd worden. De schrift, dat is weer een andere omschrijving van het Oude Testament. Als wij het hebben over de schrift, als we zeggen de schriftlezing, dan kan het uit het Oude en het Nieuwe Testament zijn. Maar in die dagen was de schrift het Oude Testament, de Tenach. Jezus zegt, de schrift kan niet van kracht beroofd worden. Of zoals het in de Nieuwe Bijbelvertaling staat, de schrift blijft altijd van kracht. Of zoals het in het boek staat, wat in de boeken staat, blijft geldig. Dus nogmaals, Jezus is niet gekomen om de wet en de profeten af te schaffen, maar, vers 17, om te vervullen, om tot vervulling te brengen. Ik vind dat het boek geeft het ook wel heel mooi weer. Daar staat het zo, om er de volle betekenis aan te geven. Het Griekse werkwoord dat hier wordt gebruikt, dat is het woord plero. En dat betekent letterlijk volledig of compleet maken. Iets wat leeg is, volmaken. Een fles die leeg is, die ga je vullen en dan plero, dat is dan wat je doet. Met andere woorden, het hele Oude Testament zonder Jezus is gewoon niet volledig. Is eigenlijk leeg, is zinloos. Het hele Oude Testament draait om Jezus. Om wat hij heeft gedaan en wat hij nog zal doen als hij terugkomt, als alle dingen zullen worden hersteld. Alles draait in het hele Oude Testament om Jezus. In een gesprek met de Joden zegt hij, u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Het hele Oude Testament, mensen, is één groot getuigenis van Jezus. Daarom snap ik het nooit zo goed als ik mensen hoor zeggen die echt heel enthousiast zijn over Jezus. Maar Oude Testament heb ik weinig mee. Als je enthousiast bent over iemand, als je van iemand houdt, dan wil je toch zoveel mogelijk over iemand weten. Wil je veel over Jezus leren, dan moet je vooral het Oude Testament gaan bestuderen. Oké, je moet soms even graven. Het kost soms even tijd, het kost soms studie. Het vraagt om inzicht die de Heilige Geest ons wil geven. Maar Jezus zegt zelf, de schriften van het Oude Testament, die zijn het die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen omdat u leven hebt. En in hetzelfde gesprek met de Joden zegt hij een paar versen verderop. Want als u Mozes geloofde, Mozes is ook een omschrijving van het hele Oude Testament. Als u Mozes geloofde, zou u mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. Als je dit even meeneemt, moet je de komende dagen gewoon eens Mozes gaan lezen. En dan gewoon met deze gedachte, oh maar wacht even, alles wat ik nu lees, leert me iets over Jezus. Oh, dan gaat het Oude Testament helemaal tot bloei komen. Dan wordt het zo'n machtig mooi deel van de Bijbel. Sterker nog, ik geloof dat we het Nieuwe Testament pas echt goed gaan begrijpen als we het Oude Testament ook kennen. En dan de dag van de opstanding. Er zijn op een gegeven moment twee discipelen op weg vanuit Jeruzalem naar Emmaus. En we kennen ze als de twee Emmausgangers. En ze waren helemaal in verwarring, ze waren compleet de weg kwijt. Niet van Jeruzalem naar Emmaus, maar ze waren de weg kwijt in hun hart, in hun hoofd. Al die dingen die waren gebeurd, ze begrepen er helemaal niets meer van. En dan gebeurt het, zo'n mooi verhaal, hè? We lezen dat in Lucas 24, dat Jezus dan zich op een gegeven moment voegt bij deze twee wandelaars en hij gaat met ze in gesprek. En dan in de eerste instantie reageert ze een beetje verbaasd, bijna geïrriteerd van, ja hallo, weet u niet wat er allemaal de afgelopen dagen in Jeruzalem is gebeurd? Ze herkende Jezus nog niet. En moest kijken wat Jezus dan tegen hen zegt. O onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En dan komt het, wat ik vooral wil zeggen. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Dus Jezus is gekomen om de schriften, om Mozes, om de wet en de profeten, of hoe je het Oude Testament ook wil omschrijven. Hij is gekomen om het hele Oude Testament te vervullen, om het compleet te maken, om het te vullen met zijn aanwezigheid. Als ik nu zou stoppen, zo, oké, mensen, dit was het voor vanavond, we gaan koffie drinken en tot over 2 weken. Dan zou ik me kunnen voorstellen dat je op basis van wat ik tot nu toe heb gezegd, tot de conclusie kunnen komen van, oké, als dus alles wat er in het Oude Testament staat, allemaal nog steeds staat zoals het staat, geen jota, geen titel, er is nog helemaal niets, nou, dan betekent dat zeker dat wij ook wel helemaal terug moeten gaan naar de Oud-Testamentische offerdienst en naar alle spijswetten en alles wat we aan geboden tegenkomen in het Oude Testament, dan moeten we daar zeker allemaal weer naar terug. Nee. De andere kant, ik hoor soms mensen zeggen, ik heb niet alleen met het Oude Testament eigenlijk niks meer mee te maken, maar ik hoor soms ook gelovigen zeggen, ik heb met de wet helemaal niks meer mee te maken, want ik leef onder de genade. Nee. Twee keer nee. Hoe zit dat nou? Nou, het is belangrijk om ook hier een paar dingen even over te weten. Ik geef je vanavond gewoon even wat basisstudie, wat basiselementen om dit te kunnen pakken. In het Oude Testament komen we een heleboel wetten tegen. Daarom wordt het soms ook omschreven als de wet. Maar het is belangrijk om te weten dat er in het Oude Testament sprake is van 3 soorten wetgeving. En als je die niet onderscheidt, dan kan ik me voorstellen dat het 1 grote hoop wordt en dat je denkt, ik snap er niks meer van, gooi het maar in mijn bed. In de eerste plaats lezen we in het Oude Testament heel veel en heel gedetailleerd over de zogenaamde ceremoniële wetgeving. De termen die ik nu gebruik, die komen in de Bijbel zelf niet voor, dat zijn de termen die zeg maar in de theologie worden gebruikt. De ceremoniële wetgeving, dat zijn alle wetten die we lezen in de Bijbel, die gaan over de offerdienst. Of over de spijswetten, alle ceremoniële wetten. En daarvan mogen we geloven op basis van wat het Nieuwe Testament ons leert. Dat al deze wetten, al die offerdienst is letterlijk tot vervulling gekomen in de Heer Jezus zelf. Ik zal je 1 voorbeeld geven, voor mij het meest sprekende voorbeeld. 1 keer per jaar vierden de Joden Pascha. En aan het begin van Pascha, dat was op vrijdagmiddag, moest het paaslam worden geslacht. Dat begon in Egypte bij de uittocht voor de eerste keer. En dat ging jaar in, jaar uit door de hele geschiedenis van Israël heen. Totdat het paaslam, met een hoofdletter, het lam Gods, de Heer Jezus zelf, op vrijdagmiddag, terwijl in heel veel huizen en in de tempel het paaschalam werd geslacht, hing daar het lam van God. En op datzelfde moment stierf Jezus. Het lam van God. En daarmee kwam een einde aan die hele ceremoniële wetgeving van het Oude Testament. Lees de Hebreeënbrief er maar over. We hoeven geen offers meer te brengen. Want dat ene offer dat al die andere offers als het ware overroepen, dat is gebracht. Het is volbracht. Dus we hoeven geen offers meer te brengen. Een tweede soort wetgeving die we tegenkomen in het Oude Testament, dat is de zogenaamde civiele wetgeving. Dat is zeg maar het burgerlijk wetboek van de staat Israël. Je komt een heleboel voorschriften tegen, in met name de eerste 5 boeken, de boeken van Mozes, waarin allerlei voorschriften worden gegeven over bijvoorbeeld het onderhouden van sabbatsjaren. Het 7e jaar was een sabbatsjaar, of het jubeljaar. Na 49 jaar was er een jubeljaar waarbij slaven hun vrijheid terugkregen. Je leest allerlei instructies over renteheffing, over het zwagerhuwelijk, over omgang met andere volken, over hoe je moest zorgen voor de wezen en de weduwe. Allemaal wetten die echt voor het volk Israël bestemd waren. Overigens wel wetten waar we een heleboel van kunnen leren. Weet je, en dat is dan gek genoeg, ik ben verder niet echt een fan van hem, maar dat vind ik altijd wel mooi als onze vriend Wilders dat zegt. Wilders die zegt, Nederland heeft christelijke roots. En ik heb hem een keer horen zeggen, heel veel wetten van het burgerlijk wetboek van Nederland komen rechtstreeks uit de wetten van het Oude Testament. En daar ben ik dan wel blij om, want het zijn de beste wetten die je kunt bedenken. Maar het zijn wetten die specifiek voor Israël als natie gelden en die kunnen we niet zomaar één op één op onze situatie toepassen. Ik zal je een voorbeeldje geven. Een van de wetten was dat Joden, als ze een broeder van het volk, dus een mede-Israëliet, een bedrag leende, mochten ze geen rente vragen, was verboden. En ik vind dan wel bijna humor dat er dan in één zinnetje in Deuteronomium 26 of zo ergens in die buurt, dan staat er in één zinnetje tussendoor, wel als het geleend werd aan buitenlanders, dan mochten ze wel rente vragen. Maar aan de broeders, aan de volksgenoten, mocht geen rente worden gevraagd. Nou, als je dat één op één doortrekt, dat zou dan betekenen dat ik heb ooit bij de Rabobank gewerkt en die directeur was een christen. Ja, had hij toch een probleem met alle kerkmensen die bij hem bij de bank werkten, want die mocht hij eigenlijk geen rente vragen. Nou, om er even aan te geven, dat waren echt typisch wetten voor het volk Israël. Overigens valt mij op dat we daar soms wel zeer inconsequent mee omgaan. Een beetje afhankelijk vanuit welke achtergrond je komt, maar daar zijn we soms heel inconsequent. Ik zal je een voorbeeld noemen. In Deuteronomium 21, daar kom je op een gegeven moment een heleboel allerlei praktische regels tegen die golden voor het volk Israël. Bijvoorbeeld, als je onderweg een verdwaald rund of een ander dier tegenkwam, dan mocht je niet denken van, nou is mijn probleem niet. Nee, dan was je op dat moment verantwoordelijk voor dat verdwaalde dier om het terug te brengen bij de eigenaar. In hetzelfde hoofdstuk lezen we, als je een huis had gebouwd, en in die tijd hadden de huizen plat dak, dan was je verplicht om daar een balustrade omheen te maken. En had je dat niet gedaan en er viel een kind van het dak af en stierf, werd jij gestenigd. Ja, dat ging heel kort door de bocht. In Deuteronomium 21 lezen we ook dat het bijvoorbeeld niet was toegestaan om op één akker twee soorten zaad te zaaien. Weet je wat er ook staat? Dat het niet toegestaan was om kleding te dragen van tweeërlei stof. En te midden van al die regels, daar staat opeens die regel, het is niet toegestaan dat een man vrouwsklederen draagt en dat een vrouw mansklederen draagt. In het gezin waar ik ben opgegroeid, mijn 4 zussen mochten nooit een lange broek dragen, want er staat in Deuteronomium 21 dat een vrouw geen mansklederen mag dragen. Ik heb eigenwijze puber als ik was, mijn vader was niet altijd blij met mij, ik heb een keer tegen mijn vader gezegd, papa mag ik even naar het kledinglabeltje kijken van jouw pak? Hoezo? Volgens mij is dat pak gemaakt van tweeërlei stof en dat mag niet. En daar had hij toch echt lekker niet van terug. Om er even aan te geven hoe inconsequent we zijn. Maar goed, er staan dus een heleboel mooie dingen waar we zeker van kunnen leren. Maar de civiele wetgeving was echt een wetgeving voor het volk Israël. Op een gegeven moment wordt het Pinksteren. De Heilige Geest wordt uitgestort. Er komen in eerste instantie 3000 mensen tot geloof op die eerste Pinksterdag en in de weken daarna nog duizenden mensen, maar dat waren allemaal Joden. Maar dan lezen we in Handelingen 10 over een ommekeer. Je kent dat verhaal van Petrus en Cornelius, dat beeld van dat visioen of van dat laken, en ga ik nu allemaal niet herhalen. Maar dan gaat God duidelijk maken, ja maar wacht even, het evangelie is niet alleen voor de Joden, het evangelie is voor alle mensen, ook voor de Grieken, ook voor de heidenen. En dan wordt het evangelie verspreid. En in een paar honderd jaar komen er honderdduizenden, komen er miljoenen heidenen tot geloof. Maar in het begin, toen dat gebeurde, ja, dat leidde wel tot soms wat lastige situaties en een soort van verlegenheid. Want opeens kwam de vraag naar boven van, ja, nou komen die heidenen tot geloof, maar moeten die mannen nou ook besneden worden? En moeten zij zich ook gaan houden aan de voedselwetten en al die dingen die we lezen in de wet en de profeten, geldt het ook voor die tot geloof gekomen heidenen? Ze kwamen er niet uit. En dan lezen we in Handelingen 15 hoe daar een vergadering is van de apostelen, bij ons bekend onder de noemer het eerste apostelconvent, een soort synode. En daar zitten die apostelen en dan gaan ze bidden en dan gaan ze nadenken over hoe moeten we hiermee omgaan. En ze komen er op een gegeven moment uit en ze geven een paar mannen opdracht om met de volgende boodschap naar al die tot geloof gekomen heidenen te gaan. Lees maar mee, Handelingen 15 vers 24. Dit is de boodschap die ze mogen brengen. Wij hebben gehoord, wij de apostelen in Jeruzalem, we hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen, u met woorden in verwarring hebben gebracht en uw zielen hebben verontrust door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden. Wij hadden hun daar geen opdracht toegegeven. Dit klinkt bijna zo van, even voor alle duidelijkheid, dat komt niet van ons, ja? Wij hadden hun daar geen opdracht toegegeven. Daarom heeft het ons, nadat wij het eens geworden waren, en volgens mij was dat een pittige discussie daar in Jeruzalem met die apostelen. Nadat wij het eens geworden waren, heeft het ons goed gedacht enige mannen te kiezen en naar u toe te sturen. En dan komt er een aantal namen komen voorbij. En dan vers 28. En ik vind dit zo'n mooi zinnetje. Dit is mij een lievelingszinnetje. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. Ik zeg heel vaak aan het einde van bijvoorbeeld een oudste vergadering, als we het besluit hebben genomen, dan kijk ik mijn man en broeders aan en dan zeg ik, oké, als wij dit zondag aan de gemeente gaan meedelen, kunnen wij dan zeggen, Handelingen 15 vers 28, en dan beginnen ze al van, ja Wim, ik weet wat je bedoelt. Kunnen wij dan zeggen, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. Oké, het zijn wel een beetje grote woorden om het zo te zeggen, maar geloven we dat voor onszelf, dat we besluiten nemen in de lijn van, in het spoor van de Heilige Geest. Het gaat niet om onze eigen wijsheid. Het gaat om zijn wijsheid. Zo'n mooie zin. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Vers 29. Dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. Zo ongeveer van, en had je verder nog wat? Dit is het. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Ik lees deze woorden ook even vanuit de basisbijbel. Dan komt het misschien nog even wat dichterbij. Want het leek de Heilige Geest in ons goed om jullie te zeggen dat je alleen aan de volgende dingen, of dat jullie je alleen aan de volgende dingen moeten houden. Jullie mogen niets eten wat aan de afgoden geofferd is. Jullie mogen geen bloed eten of drinken. Jullie mogen geen vlees eten waar het bloed niet uit is weggelopen. En jullie mogen niet met allerlei mannen of vrouwen naar bed gaan. Als jullie je hieraan houden, is alles in orde. Het ga je goed. Hoe praktisch wil je het hebben? Dus alles, je hele ceremoniële wetgeving, de hele civiele wetgeving, al die dingen die echte regels voor het Joodse volk, daar wordt hier als het ware met één streep of met één pen, en hoe zeg je dat? En er wordt in ieder geval een streep erin gehaald. Het heeft ons goed gedacht, ons en de Heilige Geest om. Maar, volgen jullie me nog? Ja, oké. Maar, ik zei, er is in het Oude Testament sprake van drie soorten wetgeving. We hebben ze al gezien, de ceremoniële wetgeving, de civiele wetgeving en wat dan wordt genoemd de morele wetgeving. En dat zijn dan de 10 geboden, inclusief de uitwerking ervan, die je ook in elke Nieuwtestamentische brief ziet terugkomen. Lees het Nieuwe Testament, je ziet niet de ceremoniële wetgeving terugkomen, dan behalve om te melden dat het volbracht is. Je ziet niet de civiele wetgeving terugkomen, maar je ziet wel de morele wetgeving, de 10 geboden, voortdurend terugkomen in het Nieuwe Testament. Volgende keer gaan we wat dieper in op de bedoeling van deze geboden. Daar is Jezus zeer duidelijk over. Ik zal je vast één voorbeeldje geven. Daar gaan we volgende keer dan best wel ook weer diep op in. Jezus begint met een voorbeeld. De wet zegt, gij zult niet doodslaan. Dan zou je kunnen denken, oké, dus zolang ik niemand doodsla, overtreed ik de wet niet. En dan gaat Jezus uitleggen wat de bedoeling is van deze wet. En dan zegt hij, schrik niet, als je tegen iemand zegt, dwaas, heb je dit gebod al overtreden. Dus mocht je het gevoel krijgen dat Jezus dan misschien toch hier en daar de wet nuanceert, no way, hij zet hem nog meer op scherp. Maar goed, dat is voor de volgende keer. Morele wetgeving, de 10 geboden en de uitwerking van, die staan nog steeds. En als ik nou al die morele wetten die we in het Oude Testament vinden en die in het Nieuwe Testament terugkomen, als ik die zou moeten samenvatten, nou dan hoef ik daar niet lang over na te denken, want dat heeft Jezus al helemaal voor ons gedaan. Wat is de samenvatting van al deze wetten? U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En dan staat er nog bij, en dan heb je die omschrijving weer, aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Het hele Oude Testament hangt aan deze twee geboden samen. Dit is Matteüs 22 vers 37, maar het komt ook in een andere evangelie hiervoor. Matteüs 22 vers 37 tot 40. Goed, nou, nu we dit verschil weten tussen enerzijds de ceremoniële en de civiele wetgeving en anderzijds de universele wetgeving, gaan we een schijnbare tegenstrijdigheid in de Bijbel, misschien was die je nog nooit opgevallen, maar die staat er al 2000 jaar in, een schijnbare tegenstrijdigheid, die gaan we nu heel snel oplossen. Moet je maar eens meelezen. We lezen in Romeinen 3 vers 31 en dan gaat het even over de vraag, is de wet buiten werking gesteld? Het antwoord is ja en het antwoord is nee. Lees maar mee. In Romeinen 3 vers 31, en dan lees ik hem even vanuit de oude MBG-vertaling. Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet. Veel eer bevestigen wij de wet. Om welke wet gaat het hier? Om de morele wetgeving. Die is niet buiten werking gesteld. Absoluut, die staat nog steeds helemaal. Maar moet je nou eens kijken, Efesiërs 2 vers 15, hier staat dus, stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet. En wat lezen we in Efesiërs 2 vers 15? Doordat hij, de Heere Jezus, in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking heeft gesteld. Hier gaat het dus over die ceremoniële, met name daarover, de inzettingen, de spijsoffers, al die dingen die gebracht moesten worden, die is door het volbrachte werk van de Heer Jezus, door wat hij in zijn vlees, in zijn lichaam heeft gedaan. Die wet is buiten werking gesteld. Maar de universele wet, de 10 geboden en de uitwerking ervan, die staat nog steeds. Maar hoe zit dat dan? We lezen toch, en ik ga hem straks wel even ook letterlijk voorlezen, we lezen toch in Romeinen 6 dat wij niet meer staan onder de wet, maar onder de genade. Hoe zit dat nou? Nou, laten we eens gaan kijken naar wat de bedoeling van de wet is. En dan komen we met name in de brief aan de Romeinen daar een paar hele mooie dingen over tegen, de bedoeling van de wet. Maar we gaan eerst even naar het Oude Testament, want daar wordt eigenlijk gelijk al aangegeven waar Gods wet toe bedoeld is. Leviticus 18 vers 5. Waar God dit door de mond van Mozes zegt, mijn verordeningen en mijn bepalingen moet u in acht nemen, de mens die ze houdt zal er door leven. Dus de wet, mag ik dat even met grote nadruk zeggen, omdat ik me, nou ik kan me er soms gewoon bijna aan storen hoe ik mensen soms hoor praten over de wet. Ik hoorde pas een voorganger, en ik heb hem daar later ook op aangesproken, die zei, Ja, en dan lezen we in de Bijbel allemaal die regeltjes en die wetjes. Hallo? Regeltjes en wetjes. De geboden van God, dat zijn geen vervelende regeltjes en geen vervelende wetjes om ons beperkingen op te leggen. Nee, die geboden van God, elk gebod van God is bedoeld om ons leven te brengen. En ook kwaliteit van leven te brengen. Mijn vrouw is ortomoleculair voedingstherapeut, dus die heeft verstand van voeding. En die vertelt mij elke keer weer van wat rein en wat onrein wordt verklaard in het Oude Testament. Alle voedingsdeskundigen van deze tijd komen tot ontdekking. Inderdaad, onrein vlees, varkensvlees, maar ook andere dingen, is gewoon niet goed voor je lijf. Dat is gewoon bewezen. Dus al die geboden, ook alleen die geboden al, waar we ons dan niet meer zozeer aan hoeven te houden, maar gewoon het basisprincipes van de basisprincipes van die geboden, ze zijn bedoeld om te leven. En ze zijn gericht op kwaliteit van leven. Dat is het ene, hè? Maar als het gaat om de bedoeling van de wet, en dan komen we bij de Romeinenbrief, vinden we nog iets. Romeinen 2 vers 13. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Dus de wet is bedoeld om te leven, is gericht op een goede kwaliteit van leven, maar het maakt je ook rechtvaardig, of mag ik het zo zeggen, het maakt je ook acceptabel voor God. Tenminste, en nou gaan we naar het probleem. Tenminste, als je je daaraan houdt. Maar als je je er niet aan houdt, aan de wet, aan de hele wet, aan dat hele pakket van goede, heilige, zuivere, eerlijke wetten van God, als je je daar niet aan houdt, dan leidt dat tot, in plaats van leven, tot de dood. Dan leidt dat tot, in plaats van een leven in gemeenschap met God, tot veroordeling en verwijdering tussen God en mensen. En nou komen we bij de vraag. Wie kan zeggen, in staat te zijn, of zijn of haar hele leven in staat te zijn geweest, zich aan de hele wet van God te houden? Is er vanavond misschien iemand? Ik ben nog nooit zo iemand tegengekomen, dus ik verlang echt naar de dag dat ik iemand tegenkom die kan zeggen. De rijke jongeling, ja. Ja, nou ja, die had ook weer een probleem. Jaren geleden, ergens in een heel klein kerkje in Zeeland, in een evangelisatiedienst op zondagavond. Toen had ik ook een soortgelijke vraag, zoiets van, is er hier misschien iemand die kan zeggen, ik heb nog nooit gezondigd? Dat is altijd een risico, hè? En het gebeurde. Een man zegt, ik! Ik denk, oh, hoe ga ik me hier nu? Ik zeg, dan wil ik heel graag straks koffie met u drinken, want ik wil alles van u leren. En de afloop kwam hij naar me toe. Ik zeg, vertel me, u bent zonder zonde. Hoe hebt u dat gedaan? Daar wil ik van leren. Maar de man die kwam wat dichterbij staan. En ik rook wat. En ik keek hem goed aan. En het was alsof de Heilige Geest mij op dat moment even influisterde. Pak het maar gewoon rechtstreeks aan. Ik zei, meneer, even een vraag. Bent u alcoholist? En hij begon te huilen. Hij zat zwaar aan de alcohol. Volgens mij is dat zonde om verslaafd te zijn aan alcohol. Dus helaas, het feest ging niet door. Er is niemand zonder zonde. En dat zegt hij bij. Hm? Nee, we hebben een borreltje genomen. Nee, we hebben inderdaad lekker koffie gedronken en een heel mooi gesprek gehad. Maar niemand is in staat om de wet van God te houden. En Paulus die schrijft er op een gegeven moment over en het lijkt wel alsof hij bijna vanuit een soort wanhoop schrijft. In Romeinen 7 vers 10. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, hè, dat is de oorspronkelijke bedoeling van de wet, leven, het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Veroordeling. Scheiding tussen God en mens. Geestelijke dood. En dat dan niet omdat de wet niet goed is, hè? Want de wet is goed, dat schrijft hij verderop. Zo is dan de wet heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Daarom word ik altijd een beetje pinnig als mensen over de regeltjes van God gaan praten. Alsof het eigenlijk allemaal een beetje een beetje vervelend. Nee, de wet is zo goed, de wet is zo heilig. Dus de wet is niet het probleem, maar de mensen die de wet moeten houden, die zijn het probleem. Een voorbeeldje. Als jullie mij wel eens hebben zien aankomen of zien vertrekken hier, dan weten jullie dat ik in een Volvo rijd. Nou, is de Volvo die ik rijd moe en de dagen zat. De kilometerstand wil je niet weten. Dus eigenlijk vind ik dat ik wel toe ben aan een nieuwe Volvo. Ik vond dit wel een heel leuk model. De nieuwe Volvo V60. Ooit heeft iemand mij verteld, Nico van Biljouw, zegt die naam jullie iets? En die heeft me ooit een geweldig verhaal verteld. Dat was zo'n arme evangelist, die leefde van giften en die had altijd de oudste auto van de hele stad. Maar op een dag komt hij in contact met de directeur van een grote Citroën garage. En het mooie is dat die directeur inmiddels een hele goede hartsvriend van mij is. Maar dat wist ik toen nog niet, die heb ik pas later leren kennen. Maar hij kwam met die man in gesprek en hij leidt die man tot Jezus. En die directeur van die Citroën garage is zo enthousiast en die zegt tegen Nico van Biljouw: zoek de mooiste Citroën uit mijn showroom. Dus sindsdien ga ik regelmatig met Volvo-directeuren praten en probeer ik ze het evangelie uit, maar het lukt me niet. Nee, stel je voor, er is vanavond zo'n gek die zegt: joh Wim, daar komt dat even goed uit. Ik heb toevallig een nieuwe Volvo bij me, hier heb je de sleutel, ga je gaan. En ik straks na afloop, ik stap in mijn spiksplinternieuwe Volvo V60, geweldig, wauw, wat een geweldig team daarin zal bommen enzovoort. En ik ben de stad nog niet uit en ik knal tegen een boom of waar tegenaan en ik veroorzaak schade en de auto is toteloos. En ik kom terug in de zaal, jullie zijn nog aan het koffie drinken en ik zeg: die Volvo, daar deugt helemaal niets van. Ja, dag, die Volvo is wel goed, de bestuurder ging er niet goed mee om. De wet is wel goed, de wet is heilig, de wet is zo volmaakt. Alleen de bestuurders van de wet, die hebben er zo'n pijn op van gemaakt dat we met elkaar soms wel een beetje totaal los zijn. En ik denk dat dat is wat Paulus ook een beetje bedoelt. Als hij schrijft in Romeinen 3, nee, eerst even dit. Als de wet heilig en goed is, maar wij niet in staat zijn om ons aan de wet te houden. Misschien een beetje menselijke gedachte, maar dan toch even. Heeft God dan de meetlat niet gewoon een beetje te hoog gelegd? Nou, hij wist dat van tevoren al lang, dat wij niet in staat waren om ons de wet te houden. Had God het niet allemaal even iets makkelijker kunnen maken? Nee. Want weet je, en nou komen we weer bij een andere bedoeling van de wet. Weet je dat de bedoeling van de wet is, laat ik het zo zeggen, we hebben de wet nodig om te weten wat zonde is. Zonder de wet zouden we niet weten wat verkeerd is. Even een heel actueel voorbeeld. We hebben gisteren gehoord, en Rutte heeft het met zeer veel spijt in zijn stem uitgesproken, dat we overdag terug moeten gaan van 130 naar 100. Ik heb er ook wel een spijtig gevoel bij, maar ik begrijp dat het niet anders kan. Oké. Moet je eens voorstellen dat er in het verkeer geen snelheidswetten zouden zijn. Sowieso geen wet. Dan zou ik ook geen zonde kunnen doen. Als ik ergens 140 rijd en er staat nergens een bord dat ik maar 100 mag rijden, dan zondig ik toch niet. Maar op het moment dat er een bord staat 100 en ik rijd 140, dit bord, dan zondig ik. Dus je hebt op een of andere manier de wet nodig om tot de ontdekking te komen dat je een overtreding aan het begaan bent. Zonder wet kun je niet overtreden. Ik kreeg net, vlak voordat ik hier naartoe ging, even een appje van mijn zoon doorgestuurd. Die heeft een geweldige oplossing voor dat probleem van dat we van 120 terug moeten naar 100. Kijk. Mijn zoon is zo creatief, hè? Ja. Maar ik denk wat ik nu probeer duidelijk te maken, ik denk dat het is wat Paulus schrijft in Romeinen 3, en daar heb je die tekst die ik bedoelde. Paulus in Romeinen 3 schrijft: door de wet is immers kennis van zonde. Of zoals het in de Bijbel in gewone taal staat: de wet leert ons juist dat ieder mens verkeerde dingen doet. Dat bord van 100, dat leert mij dat ik zondig als ik 120 rijd. Zonder dat bord zou ik het niet weten. Terwijl het wel heel link is om 120 te rijden waar je maar 100 mag rijden. Mag ik je nog twee andere voorbeelden geven? Een kamer. waar alle ramen dicht zitten, de deur zit dicht, het is helemaal donker in die kamer. Zo'n kamer kan helemaal vol liggen met stof en met vuiligheid en met rotzooi, maar niemand ziet het. En niemand heeft er last van. Nou, ik denk het wel, maar niemand ziet het. Totdat het 's morgens vroeg licht wordt, de zon gaat schijnen, de ramen van de kamer gaan open. En kijk eens, en iedere huisvrouw weet dat, hoe meer de zon in de kamer schijnt, hoe meer het stof gaat zien liggen. En moet je aan de slag. Maar waarom alleen huisvrouwen, ook huismannen? Oké, goed. Dus hoe meer licht naar binnen schijnt, hoe meer je gaat ontdekken hoeveel vuiligheid er in zo'n kamer is. Ons hart is ook een soort kamer. En de wet is eigenlijk als een soort schijnwerper die de kamer van ons hart binnenschijnt en ons gaat laten zien hoe vuil het is van binnen. Nog een voorbeeld. Een spiegel. Ik heb een paar jaar geleden heb ik met een groep jongeren een soort safari-tocht gemaakt over ik weet niet eens meer welk Grieks eiland het was, maar in ieder geval een Grieks eiland. We hadden iets van 10 jeeps gehuurd en de hele dag over het strand. En dat was van die four-wheel drive, dus het ging echt full speed en ver boven de 100 enzovoort. Oh, dat ging niet. Maar gaandeweg de dag, zeker degene die achteraan reden, die zagen er echt niet meer uit. En ik keek om me heen en ik dacht van, wat zien die mensen er allemaal smerig uit? En ik kwam s'avonds in het hotel en ik keek in de spiegel. En toen zag ik hoe smerig ik eruit zag. Je hebt een spiegel nodig om te ontdekken hoe smerig je bent. Aan de buitenkant. De wet is eigenlijk als een spiegel, maar dan een spiegel die ons laat zien hoe smerig wij aan de binnenkant zijn. Vanwege alle zonden die er in ons leven zijn binnengekomen. Maar wat het probleem is met de zon en met de spiegel, maar ook met de wet. De zon en een spiegel laten je zien hoe vuil je bent, maar zullen je nooit schoon kunnen maken. Je kunt voor een spiegel staan en zeggen, maak me schoon! Maar de spiegel blijft maar één ding doen, hij laat je zien hoe vies je bent. Om schoongemaakt te worden, hebben we echt iets anders nodig. Nou, ik denk, dit stukje even samenvattend, dat Paulus dat ook een beetje zo bedoelt, als hij schrijft in Romeinen 7 vers 7, ik ben me echter pas door de wet bewust geworden, die spiegel, de zon, dat verkeersbord, ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Maar wat nu? Wat ben ik blij dat ik nu niet hoef te stoppen. Als ik de tijd wel behoorlijk snel gaan. Gaat de tijd vanavond sneller dan de vorige avond of zo? Maar goed, we hebben nog heel even. Wat nu? Want als we nu zouden moeten stoppen, dan is het eigenlijk een heel deprimerend verhaal. Van we hebben gefaald, niemand is in staat om de wet van God te houden. Daardoor is de wet voor ons in plaats van leven dood geworden, in plaats van zegen vloek geworden. Jongens, fijne avond verder. Haal nog maar uit het leven wat erin zit en daarna is het klaar. Maar weet je, God heeft een geweldige oplossing. De wet is heilig en goed. Wij zijn niet in staat om ons aan de wet te houden. En het gevolg is dood, scheiding van God en veroordeling. Maar geloof maar niet dat er een dag is geweest dat God dat moest constateren vanuit de hemel. En dat hij een soort van zijn heilige schouders ophaalde zo van, jammer, project mens mislukt, we gaan wat anders bedenken. God houdt zoveel van mensen. En God houdt zoveel van ieder mens persoonlijk, ook hoe jij hier vanavond zit. Of je nou vanavond zit als een grote losbandige zondaar, of als een keurige christelijke zondaar. Kan dat? Ja, dat kan. God houdt ongelooflijk veel van je. Zoveel dat Petrus op een dag mag schrijven, God wil niet dat er iemand verloren gaat, iemand doodgaat door de vloek van de wet. God wil dat alle mensen, let op, alle mensen, en dat is wat anders dan alverzoening. Dit gaat over Gods verlangen, over Gods hart. God wil niet dat iemand verloren gaat. God wil dat alle mensen behouden worden. En we gaan lezen over Gods oplossing voor ons geweldige probleem. Romeinen 3 vers 21 en 22. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar.
dubbele punt, God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. De wet was bedoeld als de route naar gerechtigheid. Om in relatie met God te kunnen leven. Maar het is niet gelukt. We zijn net als die Volvo, we zijn totaal los. We zijn failliet. Maar God had al een nieuwe route bedacht. Nog voor de grondlegging van de wereld. En hier staat die route. Een route buiten de wet om. Als een soort geestelijke bypass. God die schenkt vrijspraak. En wat een geweldig woord is dit. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En dan gaat Paulus verder in Romeinen 3. En dan komt hij in vers 28 tot een soort eindconclusie, de slotsom. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Dit is Gods oplossing. Buiten de wet om, gerechtigheid. Buiten de wet om, leven. Buiten de wet om, herstel van de relatie met God. Hoe? Het antwoord is eigenlijk zo eenvoudig en tegelijkertijd zo diep. Door het geloof in de Heer Jezus. Die wat wij niet hebben gedaan, wel heeft gedaan. Voor ons. Wat wij niet konden doen, de wet volbrengen. Waar zijn we net mee begonnen? Jezus is gekomen om voor ons de wet te vervullen. Die hele wet, die heilig is, die goed is. Hij heeft het helemaal, tot aan de jota en de tittel, hij heeft het helemaal vervuld. Wat wij niet konden doen, dat heeft hij voor ons gedaan. We gaan even luisteren naar een heel klein stukje uit een preek die Paulus op een dag hield in de Griekse stad Antiochië. En we lezen dat in Handelingen 13. Laat het u dan bekend zijn, mannen, broeders, dat door hem, de Heer Jezus, aan u vergeving van de zonde verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft, door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kan worden. Dus alles wat we zelf niet konden, dat heeft Jezus voor ons gedaan. Ik zie het zo voor me. En ik denk dat hij ongelooflijk heeft zitten glunderen en zitten stralen van dankbaarheid en vreugde toen hij schreef in Romeinen 3 vers 23. Want we hebben alle gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dat is het, de schaduwkant. Maar dan, en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. En dan die tekst die ik net al even noemde, Romeinen 6, daar heb je in vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen, u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Wauw. Maar dan blijft er nog wel één vraag over. En daar wil ik als laatste vanavond nog wat met jullie over nadenken. Redden jullie het nog? Kan er nog wat bij? Oké. Dat is deze vraag, maar wat is dan nu onze positie tot de wet? We hebben net gelezen Romeinen 6 vers 14, we zijn niet meer onder de wet, maar we zijn onder de genade. Nou, dan zou je toch ook gewoon heel snel kunnen concluderen, dan is het gewoon helemaal klaar met de wet. Dan hebben we er gewoon niks mee te maken. Want we leven niet meer onder de wet. En als je Romeinen 7 vers 6 leest, dan lijkt dat ook wel een beetje die gedachte te bevestigen. Want wat zegt Paulus? Maar nu zijn wij ontslagen van de wet. En als je ergens ontslagen wordt, dan heb je meestal met je vorige werkgever niks meer te maken. We zijn ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van de letter. Ontslagen van de wet. Of wat door die broeder daar net al even genoemd heeft, wat de Galatenbrief zegt, we zijn bevrijd van de vloek van de wet. Ja. Maar dan van die wet als zijnde de route naar gerechtigheid. Die ons dus niet gelukt is. Om met God te kunnen leven. Om het leven te kunnen leven. Dat is nog niet gelukt waardoor de wet voor ons de dood is geworden. Waardoor voor ons de wet veroordeling is geworden. Tot een vloek is geworden. Van die wet zijn wij ontslagen. zijn wij bevrijd. En leven we nu onder de genade. Maar dat wil niet zeggen dat we nu als wetteloze mensen leven. Wetteloos is dat je de wet geloosd hebt. Nee, we hebben nog steeds als mannen en vrouwen, als discipelen van Jezus, we hebben nog steeds te maken met de wet van God, die universele wet. Lees maar mee, 1 Korintiërs 7 vers 19. Paulus zegt, besneden zijn is niets en onbesneden zijn is niets. Met andere woorden, dat hoort bij die ceremoniële wet. Daar gaat het niet meer om. Dat is voorbij. Dat is volbracht. Maar het in acht nemen van de geboden van God. Let op, dit wordt geschreven aan mensen die geloven in de Heer Jezus. Die gerechtvaardigd zijn door het geloof. Die niet meer onder de wet leven, maar onder de genade. Tegen deze mensen wordt geschreven dat ze in hun leven de geboden van God nog steeds in acht willen nemen. En nogmaals, dan niet meer als die route naar gerechtigheid, niet om iets te verdienen of om iets terug te verdienen. Nee, want dan zou genade geen genade meer zijn. Maar, en nu komt er een heel belangrijk kernwoord. Maar nu vanuit liefde. 2 Johannes 1 vers 6. En dit is de liefde dat wij wandelen naar zijn geboden. Als we geloven in de Heer Jezus, dan mogen we weten dat onze relatie met God hersteld is. We hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En in die liefdesrelatie, gebaseerd op genade, gebaseerd op het volbrachte werk van Jezus, in die liefdesrelatie is er een nieuw verlangen om nu te gaan wandelen naar zijn geboden. Waarbij het niet meer zo is, ik doe dit niet meer omdat het niet mag, of ik ga dit nu doen omdat het moet. Nee, ik doe dit niet meer of ik ga dit nu juist doen omdat ik zoveel van hem hou. Uit liefde, uit dankbaarheid, vanuit zo'n andere gezindheid, vanuit zo'n ander hart. Weet je wat zo mooi is? Christus heeft de wet vervuld door alles te doen wat wij niet hebben gedaan. Maar nu hij door zijn geest in ons woont, wil hij die wet ook in ons leven alsnog gaan vervullen. Maar dan niet meer vanuit die route naar gerechtigheid, niet meer vanuit ik moet het verdienen, maar vanuit liefde, vanuit dankbaarheid. En weet je wat het mooie is? En ik ga nog een keer terug naar de Romeinenbrief. Als Christus door zijn geest in ons woont, dan zijn we nu wel in staat wat we nooit eerder hebben kunnen doen, namelijk vanuit liefde, ons gaan houden aan de geboden van God, wandelen in zijn geboden. Lees maar mee, Romeinen 8 vers 3. Boven dat gedeelte staat vanaf vers 1, leven door de geest. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dus die wet heeft ons niet kunnen redden, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden. In een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Als de geest in ons woont, en hij woont in ons als we geloven in de Heer Jezus. Dan gaat de geest, die gaat die wet in ons leven uitwerken. En is het niet meer een wet van letters. Die dood, maar dan wordt het een levende wet vanuit liefde. Wat een groot verschil. En wat een mooie vervulling is dit. Van de profetie die Ezechiël al heeft mogen geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Dit is het leven door de geest. We zijn vrij van de wet. En tegelijkertijd gaan we nu vanuit liefde wandelen in de geboden van God. Dan even terug naar Matteüs 5. We hebben de eerste twee versen gelezen van het stukje. En je zult begrijpen dat we de laatste twee versen niet zo uitgebreid gaan behandelen. Maar ik wil hem wel even aflezen. En dan gaat Jezus nog even verder om nog een keer te benadrukken. Hè, die jota en die titel. Het is echt, daar moet je niks van afdoen. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. En dan sluit Jezus af in vers 20 met een nogal stevige uitspraak. Waarvan ik me kan voorstellen van zo kan het nog steviger worden neergezet. Vers 20. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wat? Weet je hoe vroom die fariseeën en die schriftgeleerden waren? Ja, er valt een heleboel aan af te dingen. En ze waren van buiten vooral. Daar gaan we de volgende keer wel verder naar kijken. Maar het was toch wel zo'n beetje ongeveer het toppunt van toewijding en van vroomheid en van wauw. En dan zegt Jezus hier, nou, oké, ze zijn heel wat, maar als jouw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zul je het koninkrijk er even niet binnen gaan. Kan het nog vromer, kan het nog wettischer, kan het nog... Ik ga hier volgende keer verder op in, want dit vers is een overgangsvers naar het volgende gedeelte. Maar wat ik daar nu nog over wil zeggen is dit. Als gesproken wordt over gerechtigheid die nog overvloediger is dan de gerechtigheid van de fariseeën en de schriftgeleerden, bij wie moet je dan zijn? Bij Jezus. Zijn gerechtigheid was nog overvloediger dan die van de schriftgeleerden. Zijn gerechtigheid was volmaakt. En moet je eens kijken wat dan Paulus schrijft in 1 Korintiërs 1 vers 30. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Dit betekent dat de gerechtigheid van Christus, die overvloediger is, veel overvloediger is dan de gerechtigheid van de fariseeërs en de schriftgeleerden. Wie in Christus gelooft, wie in hem is, mag deel uitmaken van zijn gerechtigheid. Weet je die mooie uitspraak van Luther? De vrolijke ruil. Wij mogen onze zonden, onze overtredingen, al die dingen die ons zo gemaakt hebben tot wie we zijn, die mochten we aan hem geven en eerlijk ruilen. Wij gaven onze ongerechtigheid aan hem en hij gaf zijn gerechtigheid aan ons. Dat is nog eens een vrolijke ruil. En daarom is onze gerechtigheid, ja, inderdaad groter dan de gerechtigheid van de fariseeën en de schriftgeleerden. En dan zegt Paulus er helemaal bij op dat het zal zijn, zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Geef me nog 2 minuten om nog even terug te komen op deze uitspraak. De zon, een spiegel en de wet laten je zien hoe vuil je bent, maar zullen je nooit schoonmaken. Mag ik vanavond afsluiten met je te vertellen? En ik ga ervan uit dat jullie het allemaal lang weten natuurlijk. Maar er zijn dingen die wil je elke keer weer horen. Heel eenvoudig voorbeeldje. Ik weet al lang dat mijn vrouw van mij houdt. Maar ik vind het elke keer weer heerlijk als ik het hoor zeggen. En andersom ook. We weten al lang hoe we gereinigd kunnen worden van alle vuiligheid van ons leven. Maar het is zo heerlijk om het aan het eind van deze avond nog een keer te horen vanuit het woord. We zijn vuil van binnen. En wat is Gods schoonmaakmiddel? Bloed. Gewoon heel eenvoudig, bloed. Hebreeën 9 vers 22. Bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. En daarom gaf Jezus zijn leven. Hij gaf zijn bloed om ons te kunnen reinigen, om ons schoon te kunnen wassen van al onze vuiligheid, van al onze zonden. En ik weet niet hoe je vanavond hier zit. Wij zien natuurlijk alleen maar de buitenkant en de buitenkant ziet er allemaal best wel schoon uit. Maar wij kennen onze eigen binnenkant. En God kent onze binnenkant. En misschien zit je hier wel en voel je je zo vuil van binnen. En misschien zijn er wel dingen in je leven waarvan je denkt van, oh, als ze dit hier zouden weten, dingen waar je diep voor schaamt. Misschien zijn er wel dingen in je leven waar je niet vrij van bent. Die alcoholist of er zijn zoveel dingen waar je aan gebonden kunt zijn. En zijn er zonden in je leven en je denkt van, oh, en dan hoor je hier over hoe je door de geest een ander leven kunt gaan leven. Wat moet je dan doen? Moedeloos naar huis gaan en denken van, nou, met mij wordt het toch niks.
Maar goed, dat ze het allemaal niet weten? Nee. Mag ik dan afsluiten met echt deze laatste teksten in Johannes 1 vers 9. Als we onze zonden belijden. Hij is getrouw. Hij is rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hoe? Twee versen ervoor. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Zullen we bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond zo weer vanuit uw woord mochten nadenken over de wet. Over hoe u de wet gegeven hebt, hoe u de wet bedoeld hebt tot leven, om rechtvaardig te kunnen zijn. Maar Heer, we hebben vanavond ook eerlijk tegen elkaar moeten zeggen, dat is volledig mislukt. We zijn totaal los. Niet omdat uw wet niet goed was, of is, maar omdat wij er niet goed mee om konden gaan. Maar wij danken u zo voor uw oplossing. Wij danken u dat er buiten de wet om gerechtigheid geopenbaard is door het geloof in de Heer Jezus, door zijn volbrachte werk, mogen wij nu voor u rechtvaardig zijn. En is de wet vervuld. En is de wet voor ons niet meer een vloek die ons veroordeelt, maar mogen we vrij zijn. En Heer, dank u wel voor uw geest die nu in ons woont. En die ons helpt om nu dat leven te gaan leven waarvoor u ons al lang had bedoeld. Een leven vanuit liefde, vanuit dankbaarheid, wandelend in uw geboden, achter Jezus aan. Heer, we danken u daarvoor. Maar Heer, wat kan dat soms ook nog een taaie worsteling zijn in ons leven. En ik bid u voor degene onder ons die misschien wel midden in zo'n worsteling met de zonde zitten. Die zich herkende in die laatste regels van de studie. Die zich van binnen inderdaad zo vies voelen. Die zich schamen. Die niet die vrijheid ervaren in hun leven. Heer, dan mogen we bij u komen. En dan mogen we tegen u zeggen. Heer, hier zijn we zoals we zijn. We belijden nu onze zonde. We belijden nu onze onmacht. Onze slavernij. Onze gebondenheid. Maar we komen bij u. En u bent het die ons rechtvaardig maakt. U bent het die ons vergeeft. U bent het die ons reinigt. En u bent het die ons vrijmaakt. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Dank u wel daarvoor. Amen. We gaan het zingen met elkaar. Heer, uw bloed, dat reinigt mij. Ik heb hem ook nog even hierin staan. Mag je kiezen welk scherm je neemt. Heer, uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij. Heer, uw bloed dat nam mijn plaats in het offer dat u bracht. Zullen wij gaan staan, voor zover dat mogelijk is.